juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 264 van de invasie. En we moeten maar beginnen in Gerson, hè, jongens, want daar is de, nadat we elkaar op vrijdagochtend spraken, het heel erg hard gegaan.
Ja, en zelfs zo snel. Dat, kijk, het kost dus enkele weken om zoveel soldaten daar weg te halen, dat weten we. Hè? Nou, er was niemand meer. Dus nu zeggen de experts, ja, kennelijk zijn ze al veel eerder begonnen met mensen weg te trekken.
Ja, dat zou dan een misleidingsoperatie moeten zijn van je welste.
Ja.
Maar dan is dus, dan is Arend-Jan, is Zelensky ook misleid. Want ja, vanuit het kamp van Zelensky klonken continu de dreigement, om het maar zo te zeggen, dat het een tweede Stalingrad zou kunnen worden. Dat zag je ook bij die Russische mailbloggers.
Ja.
Iedereen die verwachtte, en kennelijk ook de Oekraïnse militaire staf, een langdurige strijd. En het is heel merkwaardig dat dat nu in één klap is opgegeven.
Wat ik ook merkwaardig vind is dat, kennelijk is de intelligence zo slecht dat ze gewoon niet goed kunnen zien dat er 20.000 mensen over die pontons lopen. Ik heb er één filmpje van gezien, heel laat, maar dat moet er dus heel veel zijn geweest. Dat moet ook al 2 weken geleden zijn begonnen.
Ja, ik zag één goede verklaring van, dat kwam uit Rusland, interessant genoeg. En daar werd gezegd dat die generaal Surovikin, die zou van Poetin zich hebben mogen terugtrekken op voorwaarde dat hij de rest van de Donetsk oblast in zou nemen. En dat verklaart dus ook die enorme gevechten die er op dit ogenblik gaande zijn bij Bakhmut. En ook Zelensky heeft gezegd, de strijd daar is enorm. En dat is nog het enige punt waar Rusland ook daadwerkelijk vorderingen maakt. Dat heeft hij wel nodig, die vorderingen, omdat hij anders helemaal geen overwinning meer kan claimen. Dus dat Poetin zijn troepen daar heeft teruggetrokken is wel duidelijk. De vraag is of dat nou onder druk van die generaals is gebeurd, of dat hij dat zelf is heel besloten. Want hebben jullie al wat van Poetin gezien op dit punt?
Nee, helemaal niks.
Dat is, nou ja, dat is wel, ja, dat moet veelzeggend zijn. Ik denk dat Poetin, ja, als je het zo bekijkt, en vorige week hebben we ook onze verwondering uitgesproken, en toen de theorie gelanceerd van, ja, misschien zou het wel gewoon kunnen zijn dat hij gewoon overroeld is. Dat zou dus echt heel erg merkwaardig zijn.
Ja, maar je zegt ook iets anders heel interessants. Kijk, er zijn dus veel Oekraïnse troepen bij Gerson natuurlijk, zaten daar vast, zaten te wachten om aan te vallen. Hè?
Ja.
En daardoor kon dus Poetin in het oosten bij Bakhmut op minder Oekraïnse tegenstand rekenen.
Ja, kijk, dat klopt. Dus
we zien dit soort spelletjes voortdurend gebeuren. Hè?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk het hele punt van, kijk, het meest logische op dit ogenblik is dat Russische troepen nu worden verplaatst, gedeeltelijk van dat front bij Gerson naar het front bij Bakhmut. Want dan kunnen ze daar proberen door te pakken. We weten dat bij Gerson de meest geoefende troepen van Rusland zaten. Daar zaten onder andere luchtmobiele eenheden. Wagner, die zit nu ook bij Bakhmut. Kadyrov, die heeft daar ook troepen zitten. Dus zeg maar de beste troepen, die worden nu, lijkt het, ja, allemaal met slagen om de armen, want we hebben ook niet alle informatie, die lijken nu te worden gedirigeerd in de richting van Bakhmut. Zodat er een overwinning kan worden geboekt in de Donetsk oblast. Ja, dat zou kunnen. En dan zouden ze dus een operatie moeten organiseren ten oosten van de Dnieper, ja, om de Oekraïne zoveel mogelijk tegen te houden. Dat zou kunnen.
Er waren zelfs Oekraïnse bronnen genoemd die zeggen dat de Russen zich ook terugtrekken van de oostoever van de Dnipro en verder terug naar Melitopol en Mariupol.
Ja, dat is
onbevestigd. Maar,
ja. Dat is onbevestigd. Nou ja, als dat zo zou zijn, dan zou dat echt een totale doorbraak zijn. Alles kan nu. Hè? Alles is nu gewoon op dit ogenblik mogelijk, omdat wat hier gebeurt is gewoon, ja, zo buiten de boekjes valt. En ik heb ook werkelijk geen expert gezien die dit op deze manier voorspeld had. Dat het zonder slag of stoot, want daar kwam het feitelijk op neer dat Gerson zou vallen. Ik heb ze wel gezien op Twitter, maar ja, die weten al alles beter. Dus, maar nee, dit is echt wel merkwaardig. En ik, ik heb dus gezien dat de generale staf van Oekraïne Zelensky zelf ook hierdoor zijn overvallen.
Maar jongens, als dat laatste waar zou zijn, hè, wat Hugo zegt, dan ligt dus wel straks de weg naar de Krim open.
Zeker, ja. Als dat waar is, dan ja, dat zou wel heel bijzonder zijn. En dan krijg je dus een situatie waarin de Russen proberen zoveel mogelijk van de Donbass overeind te houden en te veroveren en de Krim te houden. Want we weten ook dat daar nieuwe fortificaties zijn ingericht rond de Krim. Ja, en dat zou wel heel erg interessant zijn. Want dan kom je namelijk eigenlijk uit op de situatie van voor 24 februari.
Dat is een enorme
dit is echt allemaal glazen bol kijken. Mm-hmm. Ja. Dus hou ons er niet aan, luisteraars. Want we weten het ook niet echt.
Maar nogmaals, als de Krim dus als gevolg hiervan zou gaan vallen, dat is een immense Russische nederlaag.
Nou ja, nou ga je wel heel erg snel. Want dat is nog echt nog lang niet aan de orde, lijkt het. Hè? Ja. Natuurlijk kan het zijn dat de gebieden worden veroverd verder in het zuiden. Dat zou kunnen. Ik bedoel, nu is echt alles mogelijk nadat dit gebeurd is. Maar de Krim, je moet even op de kaart kijken. Je zei net, kijk op de kaart, maar dat zijn echt enorme afstanden. Ja. Het is natuurlijk gewoon toch nog steeds. Kijk, ik las ook in een van die analyses. Ja, er is wel een flinke slag weer gewonnen. Dat is evident. Dat is een paar maanden geleden ook gebeurd in het noorden bij Kharkiv. Maar realiseer je, en dat was de conclusie, er is nog steeds heel veel onder controle van het Westen. En Oekraïne heeft nog niet echt een belangrijke stap gezet in de richting van het overleven van Oekraïne als een goede economie op termijn door deze twee overwinningen. Ja, dus er is nog heel veel te doen.
Ja. En er zijn dus allemaal speculaties, hè, op het internet. Eentje van Mike Martin, dat is een jongen van het Institute for the Studies of War. Is ook een, ook een potentieel kamerlid voor de Lib Dems, zag ik. Mm-hmm. En die heeft dus een hele theorie dat die amfibische operatie een afleidingsmanoeuvre is. En wat ze nu gaan doen, de Oekraïners gaan een zwak punt zoeken tussen, zeg maar, Gerson en helemaal Lugansk. En dan daar in het midden. En daar zou dan de doorbraak moeten komen.
Ja, dat loopt al een tijd. Dat is denk ik over ik en van de reden waarom Bakhmut nu zo erg midden in de belangstelling staat. Ja, dat idee loopt al een tijd. Maar daarmee kan je die landbrug ook eigenlijk kapot maken. De figuurlijke landbrug van de Krim naar Rusland. Ja. Dat loopt al een tijd, die discussie. Dat is eigenlijk al een scenario dat zeker een maand of drie geleden al is opgekomen. Dat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Ja. En dat is echt dramatisch hoor. Want dan wordt de Krim totaal geïsoleerd. En dan uiteindelijk heeft Rusland weinig meer in handen.
Ja. En er staan ook mooie kaartjes bij. Dus hoe ver de HIMARS kan komen. Hè?
Ja.
En dat is wel behoorlijk ver nu als je in Gerson helemaal zit. Hè?
Jazeker. Huh? Jazeker.
Dat is,
Tegelijkertijd zie ik ook wel heel veel kleine berichtjes over mogelijke diplomatieke pogingen. Hè? Je hebt was vandaag de Commerçant, die Russische krant, die meldde dat er delegaties in het geheim in Turkije zouden praten, van Amerikanen en Russen. Mm-hmm. Dat er uit Moskou bereidheid zou klinken om te praten. Je hebt ook die Mark Milley, de hoogste Amerikaanse generaal, die zei, misschien is dit wel het moment om iets diplomatieks te proberen.
Ja, nou ja, het zou kunnen. Kijk, een van de verklaringen waarom er geen grote slagpartij heeft plaatsgevonden rond Gerson, is omdat er toch ook wel ideeën zijn dat er een deal is gemaakt tussen Oekraïne en Rusland. Dat kan ook een verklaring zijn waarom het allemaal redelijk rustig is verlopen. Ja, dus er is wel iets aan de gang en ik denk dat we gewoon nog geen 70% weten van wat er achter de schermen op dit ogenblik gebeurt.
Hmm. En als dat waar zou zijn, dan is Zelensky wel in een moeilijke positie. Want hij zegt zelfs voortdurend tegen de media dat hij niet gaat onderhandelen.
Ja.
Maar je hebt gelijk hoor, alles is denkbaar.
Nu is echt afwachten. Alles denkbaar. Alles is denkbaar. Er is wat denkbaar is, het zijn grote aanvallen met ballistische raketten, niet nu, maar over een tijdje door Rusland. Een mogelijkheid is dat ze alsnog Bakhmut gaan inleveren. Er is een mogelijkheid dat Oekraïne in het zuiden verder doorstoot. Alles is mogelijk op dit ogenblik. En we moeten dus nu gewoon echt even heel goed kijken wat hier gebeurt, om hier vervolgens chocola van te maken.
En Oekraïne heeft haast, want die Iraanse raketten komen eraan.
Ja, exact. Ja. Maar kijk, hoe het ook went of keert aan, Jan en Hugo, je moet wel constateren dat wat hier gebeurt is echt een enorme klap voor Poetin is.
Ja.
En daarom zeg ik ook van, er is nu alles mogelijk. Want we weten ook gewoon niet meer hoe Poetin gaat reageren. Hè, wat we weten van Poetin is dat hij zich bezig heeft gehouden met de operatie, heel nadrukkelijk op microniveau, met de operatie bij Gerson. Hij heeft zijn aanvankelijkste generaals verboden om zich daaruit terug te trekken. Hebben ook geconstateerd dat het opmerkelijk is dat niet hij, maar Shoigu met de bevelhebber van de troepen in Oekraïne feitelijk heeft besloten om die troepen daar terug te trekken. Dus er is iets heel vreemds aan de hand. We zien ook op dit ogenblik dat die mailbloggers, die extreem nationalistische mailbloggers met name, dat die gewoon helemaal ballistisch gaan. We zien nu dat ook achter de schermen Poetin steeds meer de schuld gaat krijgen. Dugin, heel interessant.
Ja.
Ook een van de intellectuele vaders, zeg maar, van deze hele operatie. En een denker die nogal wat invloed heeft op het binnenlandse discours. Die heeft feitelijk gezegd van ja, we begrijpen helemaal niet wat het Russisch zijn is. Ja. Poetin moet het Russische idee beschermen, maar doet dat op dit ogenblik niet. Ja. Dus dit is wel echt foute boel hoor, voor Poetin wat hier gebeurd is. En vandaar dat het ook zo lastig is om nu te voorspellen wat er gaat gebeuren.
Hmm. Ja, ik zag wel een stuk in de New York Times erover, waarbij Dugin heeft dus wel Poetin bij naam genoemd.
Ja, klopt.
Op de tv zijn ze dus ook heel erg boos, maar dat durven ze Poetin niet te noemen. En dan gebruiken ze nog wel de generaals, weet je, of Shoigu als afleidingsmanoeuvre.
Ja. Ja, nee, maar als dit nu gebeurt, en ook bij die kanalen, die Telegram-kanalen, zie je dat nu ook gebeuren. Daar wordt Poetin nu gewoon ook aangepakt. En sommige mensen zeiden van dit is heel goed dat je dit gedaan hebt. Dat het getuigt van een groot tactisch inzicht. Want dit is een tactische terugtrekking en dan kunnen we daarnaast versterkt terugslaan. Maar dat is niet, denk ik, de algemene teneur van de kritiek.
Hmm.
Nee. En wat ook heel duidelijk is dat Poetin zelf muisstil is. Hè? Zodra er wat misgaat, dan is hij
altijd dit is echt raar. Ja, dit is foute boel. Hmm. Het is echt foute boel wat er gebeurt in het Kremlin.
Ja, heeft van Poetin misschien nog even naar Biden? Die heeft net gesproken met president Xi.
Ja, ze zijn dus hartstikke goed hè, dat gebeurd is.
Ja. Ja, in Bali. Hè? Nou, dus in de laatste 18 maanden zijn er 4 gesprekken geweest. Via telefoon of via video. Want je weet dat Xi is nogal bang voor COVID. Hè? Dat heeft hij trouwens met Poetin gemeenschappelijk. Hè? Nou, ze vinden het belangrijk om de verschillen te managen, om het maar zomaar te vertalen en te voorkomen dat competitie in conflict overgaat. Dus Biden zegt gewoon heel openlijk, ik wil gewoon de rode lijnen van elkaar weten.
Ja, inderdaad. Ja.
Nou, dat is natuurlijk buitengewoon verstandig, want ja, voordat je het weet heb je een oorlog, hè? En verder, er is net een persverklaring afgegeven, maar daar staat helemaal niks in.
Nee, kijk, ik ben heel benieuwd wat er nou eigenlijk, wat is nou eigenlijk... Er zijn een paar gespreksonderwerpen die van belang zijn. Nou, dat zullen we straks wel horen, denk ik, als er wat meer bekend wordt. Dat is Oekraïne, maar dat is niet het belangrijkste gespreksonderwerp.
De chipsoorlog?
Huh? De economische oorlog waarbij grondstoffen voor halfgeleiders, chips en de chips zelf inzet van de discussie zijn. Die is denk ik heel belangrijk en die wordt gekoppeld aan de kwestie Taiwan. Omdat de belangrijkste chipsfabrikant TSMC op Taiwan zit. En de Amerikanen zijn als de dood dat daar wat mee gebeurt. Ik denk dat daar ook over gesproken is. Maar wat daar precies over wordt besproken, zal denk ik nooit heel sterk naar buiten komen. Ik denk dat dat die beide leiders dat ook wel echt onder de pet houden, wat ze daarover besproken hebben. Maar waar het natuurlijk feitelijk op aangaat, op neerkomt, is dat Xi zegt, moet je horen, het is mijn eiland, het hoort bij Rusland, of het hoort bij China, we zullen ervoor zorgen. Dat het idee van één staat, twee systemen wordt eerbiedigd. Dus Taiwan mag blijven zoals het is, maar het mag niet een onafhankelijkheid krijgen. Een beetje de discussie die we ook hebben gehad over Hongkong, wat eigenlijk niemand meer gelooft. Nee. Nou, dan krijg je dus daar een discussie over en dan zegt Biden, we zullen het erkennen. Maar tegelijkertijd zal hij zeggen, we willen natuurlijk ook niet dat er een militair conflict komt, want dat leidt alleen maar tot verliezen. Nou, dat soort discussies zullen ongetwijfeld zijn gevoerd.
Ja, waarbij het ook belangrijk is om te benadrukken, dus die One China policy, dat hebben de Amerikanen al heel lang erkend. Het is dus één staat, alleen er zijn twee systemen. Maar dus als je dus, stel je voor dat Amerikanen dus de onafhankelijkheid van Taiwan heel erg zouden gaan benadrukken, ja. Ja, dan heb je dus ook een probleem met je oude beleid. Hè?
Dat klopt.
Ja. Nou, verder hebben ze ook gesproken over de relatie van China natuurlijk met Rusland. Hè? Xi heeft tegen Scholz gezegd van, luister eens, China is tegen de dreiging en het gebruik van kernwapens. Dat heeft Scholz uit Xi kunnen persen.
Ja, ja.
Lijkt me heel belangrijk. Maar ja, je leest ook weer in allerlei
maar
andere
stukken. Maar dat zegt natuurlijk niks, hè? Nee, ik bedoel, alsof China gewoon bovenop Poetin gaat zitten om dat te voorkomen. Uiteindelijk, weet je, bemoeit China zich relatief weinig met de binnenlandse aangelegenheden van andere landen. En denk ook even aan die afspraak die er is gemaakt aan het begin van de Olympische Spelen, waarin is gezegd van, Xi, jij kan je gang gaan in Azië en ik, Poetin, ga mijn gang in Europa. Ja, ik denk wel dat hij tot matiging dwingt, want ik zie is hier ook niet bij gebaat. Maar ik denk dat we ook niet moeten overdrijven wat hier gebeurt achter de scherm.
Dit was de eerste top hè, van de superpowers van de Cold War versie 2.0. Vind ik wel een mooie samenvatting ervan. En Yellen is meegegaan, de Treasury, en die biedt vaccins, Amerikaanse vaccins aan. Om de Chinezen te helpen met de COVID.
Dat is interessant. Hè? Dat is ook heel goed om dat te doen. Want dat betekent feitelijk dat je incentives, prikkels gebruikt om goed gedrag uit te lokken. En zo, dat is wel wat je moet doen. Dat is wel heel verstandig dit.
Ja. Interessant.
Ja. Hier zien we toch weer dat Biden gewoon een hele goede buitenlandse politiek voert.
Hè? Ja,
nou,
absoluut.
En binnenlands overigens. Hè, want hij heeft dit weekend Nevada gewonnen. En daarmee de meerderheid in de Senaat. Dat hadden we niet verwacht.
Ja. Hij verwacht niet dat hij ook nog een keer het huis kan krijgen. Maar hij zit er wel dicht tegenaan hoor. Wat denken jullie? Zou dat nog kunnen het huis?
Nou, sommige mensen zeggen dat het nog kan. Maar in ieder geval wordt het verschil heel klein. En dan heb je natuurlijk ook, omdat hij sommige republikeinen soms kan meelokken, of dat, weet je wel, de ontbladdering van Trump zo ver doorgaat dat republikeinen een eigen koers durven te varen, los van Trump, zou het dus nog heel erg kunnen meevallen voor Biden.
Ja, zeker. Zeker. Ja.
Mooi optimistisch einde. Zullen we dat eens doen?
Nou, vooruit dan maar.
Tot morgen.
Tot morgen.
Tot morgen.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.